Kees. Maar nu eerst, is Twitter mede verantwoordelijk voor de explosieve groei van IS?
De nieuwsbv.
Over die vraag zal een Amerikaanse rechtbank zich binnenkort moeten uitspreken. 9 november vorig jaar verloor Tamara Fields haar man bij een aanslag in Jordanië, opgeëist door IS. En nu stelt zij Twitter medeverantwoordelijk. Volgens haar biedt het bedrijf een platform aan de terroristen, en is dat de reden dat IS de afgelopen tijd zo explosief is gegroeid. Ik spreek daarover met journalist en IS-kenner en ook werkzaam bij Bureau Buitenland, Abdul Bouzerda, en internetspecialist Krijn Schuurman. Heren, welkom hier in de studio. Ja, Abdul, ik heb het net verteld, het verhaal van Tamara Fields. Heeft deze dame een punt?
Ze heeft zeker een punt. Wat je zag of ziet, dat de afgelopen 2 jaar Twitter als het ware een distributieplatform is voor IS. IS, anders dan Al-Qaeda, heeft de distributie als het ware gedemocratiseerd. Dat betekent niks anders dan filmpjes, materiaal gewoon beschikbaar stellen via allerlei platforms. Denk bijvoorbeeld aan een post-it website waar je gewoon teksten kunt opplakken zonder een account aan te maken, en dan volgens een linkje daar naartoe via Twitter. Dus ja, het klopt absoluut dat Twitter ertoe heeft bijgedragen dat het zeer laagdrempelig is om IS-materiaal te volgen.
Krijn?
Nou, ik ben het er mee eens dat het een democratisering is van distributie. Maar dat is in beginsel natuurlijk een prachtig principe. Het is juist heel mooi dat, dat iedereen wereldwijd zijn denkbeelden kan delen en daar anderen kan toe laten aansluiten. Geen misverstand over dat in dit geval afschuwelijk is, maar dat maakt het natuurlijk juist zo ingewikkeld.
Maar er zijn meerdere partijen die Twitter op die manier gebruiken. Die, laten we zeggen, als we de wereld even omdraaien, want dat moeten we dan, vind ik, af en toe wel eens doen, vanuit, laten we zeggen, IS-ogen verderfelijke boodschappen. Of niet alleen vanuit IS, maar vanuit andere delen in de wereld ook verderfelijke boodschappen de wereld over.
En in veel voorbeelden weet je wel ongeveer aan welke kant je zou moeten staan. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden dat je zegt, waar ligt de grens van het goede of het slechte? Dus lastig.
Dan even naar de significantie voor IS. Abdul, hoe belangrijk is Twitter eigenlijk voor IS? Je zegt, ze sturen dingetjes rond, maar heeft dat ook daadwerkelijk effect?
Het is ongelooflijk belangrijk, want ze hebben niet echt een officiële website, geen telefoonnummer waar je even met de persvoorlichter kunt overleggen van, hoe denken jullie hierover? Of klopt het wel wat de Peshmerga of de Iraakse autoriteiten zeggen over een bepaalde slagveld? Wat je ziet is dat ze dus wel wat zij noemen mediakanalen hebben, die elk een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Sommige van hen hebben de schijn van een een neutrale persagentschap. Ik wil geen collega's beledigen, maar een soort van ANP, die ook heel neutraal over IS proberen te berichten. En wat ze dan doen is zorg dragen dat al die materiaal massaal beschikbaar is. En dat wordt allemaal gedistribueerd via die leden, maar ook sympathisanten, waar ze geen controle over hebben. Die niet per se in IS-gebied zitten, maar die kunnen ook in een achterstandswijk zijn.
Maar heb jij het idee dat ze, laten we zeggen, in die zin alleen maar via Twitter voornamelijk informatie aanbieden, in plaats van dat ze zichzelf echt actief propaganderen?
Ja, dat is de ene kant. De andere kant is dat het ook een grassroots beweging is. Niks anders dan dat er gewoon sympathisante strijders zijn, ook gemeenschappen vormen op Twitter, invloed op elkaar gaan uitoefenen, als het ware in een soort van bubbel terechtgekomen, en met elkaar informatie uitwisselen, maar ook met tegenstanders de discussie aangaan. Dit is wel de situatie van voor 2015. Ja. Inmiddels in 2015 is het veranderd, omdat Twitter zelf veel actiever dit soort Twitter-accounts aan het verwijderen is.
Volgens mij waren een aantal van die onthoofde linkjes naar die onthoofdingsvideo's en nare foto's waren volgens mij de reden voor Twitter om daar in ieder geval hernieuwd naar te gaan kijken. Heb je ook het gevoel dat dit voornamelijk op die manier door IS gebruikt wordt als bron van informatie in plaats van echte actieve propaganda?
Ja, ik kan het moeilijk beoordelen. Ik kan wel beoordelen hoe goed het mechanisme werkt, dat als je inderdaad je goede informatiepunten kiest, wat die informatie dan ook is, hoe effectief het dan kan zijn, ook door het delen en het linken naar elkaar. Dus het is dat gaat exponentieel hard, wat de boodschap ook is, dus in dit geval ook.
Ja. Nou, stelt mevrouw Fields dus dat Twitter meer had moeten doen om dit soort propaganda van IS tegen te gaan, hè? Nou is Twitter natuurlijk een internetding. En het internet staat erom bekend dat het vrij en open zou moeten zijn. Nou is Twitter ook gewoon een bedrijf. Kunnen ze daar iets tegen doen?
Ja, ze kunnen er zeker iets tegen doen. Ik heb vanochtend ook even de CEO van Twitter in Nederland gebeld om een aantal dingen te verifiëren.
Die was heel druk met andere dingen waarschijnlijk, want heel Twitter lag eruit.
Klopt. Ja.
Maar dus we hadden IS kunnen pakken op dat moment. Ben ik dan naïef?
Eigenlijk het belangrijkste principe wat geldt bij Twitter is het notice en takedown. Dat geldt ook voor YouTube. En dat wil zeggen,
dit moet je heel even vertalen.
Uiteraard, als je ergens bezwaar tegen maakt, dan moet je dat kenbaar maken. En dan wordt het beoordeeld door Twitter zelf. Dus in het geval van YouTube is dat een video waar je de rechten op hebt en je vindt dat niet iemand anders mag posten, ja, bijvoorbeeld. En het belangrijkste is, ik heb ook weer even een algemene voorwaarden zitten spitten die tamelijk universeel zijn voor de hele wereld, althans wat betreft Twitter. Eigenlijk moet je gewoon houden aan de wet. Dus je mag bijvoorbeeld niet dreigen met geweld. Dat mag ook niet op Twitter. En je mag ook niet aanzetten tot terrorisme bijvoorbeeld. Om maar even twee dingen te noemen die in deze context goed passen.
Maar ja, verheerlijken van geweld is weer wat anders. Natuurlijk, dus, dat zet niet aan. Maar,
ja. Ja, dus het is niet evident. Hè? Het is niet een knikkerbakje, gooit er iets in, er komt iets uit. Nee. Maar wat wel belangrijk is om te melden. Je moet dus altijd bezwaar maken. Wie dat ook is. Hè? Dat kunnen wij doen. Jij en ik. Wij met z'n drieën. Maar dat kan ook de CIA zijn. Kan ook een regering zijn. En ze kunnen niet zelf er iets afhalen. Dat kan wel, maar dan juridisch is dat ingewikkeld.
Je bedoelt, Twitter kan er niet zelf iets afhalen?
Nee, althans op eigen initiatief. Proactief, ja, laat ik het zo noemen. Want op het moment dat ze dat gaan doen, dan worden ze natuurlijk eigenlijk mede verantwoordelijk voor wat er op platform staat. Want dan zou je bij iets anders kunnen zeggen, maar waarom heb je dat er dan niet afgehaald?
Dan komt de censuur om de hoek.
Dus eigenlijk moeten wij met z'n allen bezwaar maken tegen dit soort dingen.
Nou ja, met z'n allen. Er is één meneer, dat is niet de minste, dat is Obama. Die heeft vrijdag aangekondigd, president Obama, een taskforce te starten om IS-propaganda aan te gaan pakken. Wat kan hij doen? Want hij is natuurlijk iets meer dan jij en ik met z'n drietjes, of wij met z'n drietjes bij elkaar.
Zeker, daar zijn we het over eens. Wat die taskforce precies gaat doen, dat is mij nog niet duidelijk. Maar in aanvulling op wat ik net zei, het bezwaar blijven maken en kenbaar blijven maken, dit is niet oké, enzovoort. En dan, dat is ook goed om te vermelden, dan is Twitter ook verplicht om er naar te kijken. Dus ze kunnen niet zeggen van, nou, dat is ons niet opgevallen of wat dan ook. Het juridisch is vastgelegd. Je kan bezwaar maken tegen elke uiting en elke account en zij moeten het beoordelen. Nou ja, als een taskforce zou helpen om dat bekender te maken, misschien dat veel mensen dat niet weten, en dat we dat ook meer gaan doen, naar meer gebruik gaan maken van het principe, zou dat in beginsel goed zijn.
Abdul Bouzerda, IS heeft tienduizenden Twitter-accounts, hè. Dat zijn er heel veel. En niet allemaal is misschien ook in eerste instantie herkenbaar als posten af en toe eens een keer wat, of onder een andere naam of wat dan ook. Heeft het dan nut om daar zo'n taskforce op te zetten, wat heel veel manuren gaat kosten, om die allemaal na te jagen, om die allemaal te willen sluiten? Heeft dat zin?
Ik vrees van niet. Al is het maar omdat zij heel creatief zijn. Ze werken met hashtags, maken tegelijkertijd meerdere accounts aan, hacken bestaande accounts die niet meer gebruikt worden. Dus ze zijn wel altijd heel creatief. Daarnaast zijn natuurlijk ook andere platforms. Denk bijvoorbeeld aan, wat ik dan even gemakshalve de Russische versie van WhatsApp noem, Telegram. Die biedt ook een aantal mogelijkheden. Je ziet nu al een verschuiving. En ook een ander punt wat ik toch wel even wil maken. Als journalist is het voor mij ook heel erg belangrijk om toegang te blijven houden. Ik weet dat het wringt met het gevoel van, we moeten ook iets daartegen doen. Maar als journalist voor mij is het ook heel belangrijk om feeling te blijven houden met een organisatie die,
dat je wil weten wat ze doen en wat ze doen vertellen en hoe. Ja.
En misschien ook belangrijk om hier dit aan toe te voegen. Het is niet allemaal onthoofdingen wat ze plaatsen. Ze plaatsen ook bijvoorbeeld van grazende schapen. En kijk eens hoe geweldig het hier is. Gaan we dat ook verwijderen? Nou, dat is ook propaganda. Ja. Maar het is geen verheerlijken van geweld. Dus dat zijn wel belangrijke nuance zaken die we mee moeten nemen in de strategie die we willen ontwikkelen.
Grappig, ik heb vorig jaar uit hoofde van mijn werk, niet voor mijn lol, maar omdat ik dacht, ik ga gewoon eens een keer een bericht aan een van die jongens sturen. Die zat bij Al-Nusra overigens. Nederlandse jongen. En die gaf mij antwoord. En toen hebben we op via DM, dus direct messages, contact gehad. En toen raakten we met elkaar in gesprek. En dat duurde eventjes. En toen heb ik uiteindelijk aan hem gevraagd, kan je mij iets uitleggen? Ik stelde hem de vraag, zou het ooit mogelijk zijn dat jij en ik gewoon ergens met elkaar in één ruimte een gesprek zouden kunnen voeren zonder dat jij mij naar het leven staat of andersom? Zoiets. Dat was de vraag. Dat duurde heel lang. En toen zei ik, als je meer tekst nodig hebt, kun je me ook mailen. Maar mailen, dat was die direct message. Nee. Direct message via Twitter, dat ging. Maar mailen en alles wat daarnaast, dat is natuurlijk het linken ervan. Hè? Want dan wordt het traceerbaar. En,
maar dat is wel een heel belangrijk punt wat Abdul zegt.
Maar die Telegram is bijvoorbeeld ook nog zo'n service.
Precies, maar uiteindelijk is Twitter natuurlijk een openbaar platform. En dat geeft ons wel de gelegenheid om het te volgen. En er zijn natuurlijk allerlei robots voor en techniek om dat te kunnen doen. Op het moment dat je het helemaal de kop in zou drukken, druk je natuurlijk niet echt de kop in, maar alleen op dit kanaal. En misschien is bekend, ze kunnen ook communiceren via spelcomputers. Want je kan namelijk zogenaamd in een multiplayer game zitten en dan kan je met Teamspeak met elkaar kletsen. En dan wordt het helemaal lastig om het nog te volgen. Dus je moet ook nog voorzichtig zijn met wat je indrukt en waar het dan naartoe gaat.
Overigens heb ik nooit antwoord gekregen, want hij is omgekomen in de strijd. Dus ik heb nooit antwoord op mijn vraag gekregen. Maar om door te gaan over het sluiten van die Twitter-accounts. Amerika heeft al behoorlijk wat mediakantoren van IS gebombardeerd. Is dat dan wel succesvol, Abdul?
Ja, nu zou je daar tegenover kunnen stellen dat je met een tweedehandse laptop en een simpele programmeersprogramma makkelijk kunt monteren. Maar we weten dat IS een vrij professionele mediakantoor heeft met mensen die daar echt heel erg in bedreven zijn. Ja. Gebruik maken van dure materiaal. En dat ze ook hun kracht laten zien. Wij zijn een professionele organisatie en wij weten hoe wij onszelf kunnen marketen. Dat is de romantiek die zij proberen te verkopen en daar slagen ze ook vaak in. Dus ja, als ze fysiek worden gebombardeerd, aangepakt, dan doet dat heel erg pijn. En dan betekent dat ze ook beperkter zijn.
Maar waar zie je dat in, dat pijn doet? Liggen die Twitter-accounts dan even stil? Of waar halen we dan het resultaat uit op dat moment?
Als ik bijvoorbeeld zie de afgelopen maanden, zie ik wat minder materiaal verschijnen. Nog altijd heel veel, maar veel minder dan bijvoorbeeld 6 maanden geleden. En nog belangrijker om te melden is dat de toon veranderd is. Ze proberen nog altijd sterk naar buiten te komen. Kijk wat wij bereikt hebben. Maar ze kunnen niet meer die grootste projecten laten zien. Van kijk, ze leggen een weg aan. Of wij komen hier bij elkaar samen. Mm-hmm. En we gaan lesgeven of een trainingskamp. Proberen ze wel. Maar ze kunnen dat niet meer. Simpelweg omdat ze hard worden aangepakt de laatste maanden.
Heb je ook het gevoel dat, laat me zeggen, de shockfilmpjes die de laatste jaren zijn gereleased, dat die op een gegeven moment misschien niet meer werken voor ze? Dat maar een heel beperkt resultaat oplevert. Dat juist inderdaad het wat positiever verhaal.
Ik vrees dat je gelijk hebt wat dat betreft. Op een gegeven moment zag je ook in de loop van vorig jaar en eind van het jaar daarvoor dat zij bijvoorbeeld niet meer simpelweg hoofden gaan afhakken met messen, hoe afschuwelijk dat ook is. Mm. Dat ze de meest gekke dingen
extremere dingen met gekke verbrandingen, verdrinkingen en
opblazen van hoofden en noem het maar op. Waardoor het nog gruwelijker is. Maar het effect is wel weer dat heel veel mensen toch denken van ja, ik heb dat wel gezien, maar dit wil ik ook wel weer zien. Dus dan gaan ze daar weer naar kijken.
En een heel groot contingent mensen zeggen, dat hoef ik absoluut niet te zien. Ja. Dat zijn dan de individuele gebruikers misschien. Maar hoe erg worstelt de social media wereld op dit moment met dat onderwerp? Zit dat mensen echt dwars? Maar jij hebt vanmorgen de CEO van Twitter gesproken.
Zeker. En ze zijn er steeds meer tijd mee kwijt. En terecht ook, denk ik. Maar dit is ook weer een voorbeeld dat vaak, toen het opkwam, sociale media, was het natuurlijk prachtig. Want het was democratisering. We konden allemaal onze stem kwijt. En natuurlijk krijg je, net als in de fysieke wereld, om zo maar te zeggen, krijg je alles wat er in de fysieke wereld is, heeft inmiddels ook een virtuele component. En dat is natuurlijk heel vervelend. En het probleem is dat daardoor is inderdaad staat het hele medium ook in deze context weer even in een kwaad daglicht. En dat willen zij natuurlijk niet. Dus ze doen er alles aan. Dus ik denk wel dat ze, waar we het net over hadden, dat ze dat nog meer zouden kunnen uitdragen. Je kan er iets aan doen. Maar ja, ik blijf erbij. Het heeft ons ook, misschien is het te vroeg voor, maar het heeft ons natuurlijk ook prachtige dingen gebracht. Hè? Dus dat het feit dat je ook
gewoon de positieve van de social media.
Of als ik nu een mooi liedje opneem, kan ik ook ontdekt worden. Hè? Dus
absoluut.
Dat, ja.
Maakt haar recht, tot slot, Krijn, maakt haar rechtszaak kans?
Nou, ik ben daar niet, eerlijk gezegd, niet zo optimistisch over. Inderdaad, omdat Twitter juridisch heeft vastgelegd wat je eraan kan doen. En om het kanaal verantwoordelijk te maken voor de boodschap, dat is een hele lastige. Ja.
Het zou heel wat jurisprudentie opleveren.
Precies, er zijn een heleboel anderen ook aan de beurt. Ja.
Dankjewel. Internetdeskundige Krijn Schuurman en bureau buitenland journalist onder andere Abdou Bouzerda. Dankjewel voor jullie komst.